Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Welkom bij Wielerflits, een podcast over wielrennen met Jury Eindsen en ikzelf, Maxim Morsels. Er is een nieuwe rel die de wielerwereld bezighoudt. Bij welke ploeg rijdt Kian Uiterbroeks volgend seizoen? Moet hij bij Bora Hansgrohe blijven? Of treedt hij in dienst van Jumbo Visma? Wat volgend jaar Visma Leasebike gaat heten. Wij gaan een poging wagen uiteen te zetten waarover nu precies wordt gesteggeld. En Wout van Aert deed al iets wat Mathieu van der Poel gaat doen. Zijn comeback maken in de cross. Van der Poel doet dat een weekje eerder dan afhankelijk gepland was. Namelijk aanstaande zaterdag al in Herentals. Wat we daarover moeten weten bespreken we zometeen met onze veldritverslaggevers Niels Bastiaans en Zeger Schaken. Dit en meer in deze aflevering van de Wielerflits podcast. We zijn weer terug na een ruime week afwezigheid. Ik was vorige week ziek, kon daardoor geen aflevering opnemen. En Jury was zich aan het misdragen met het Sinterklaasfeest op zijn eiland.
Ik zat erop te wachten, wanneer zou het komen? Maar daar was hij al. Nee, viel mee hoor.
Heb je er veel over... Is er veel bij je naar gevraagd?
Ja, ik ben wel echt... Er is wel heel veel naar gevraagd van mensen van buitenaf. En nou ja, goed, zoals ons dat generaties lang is opgelegd, ga ik daar niet al te veel uitspraken over doen. Ik wilde toch nog een klein dingetje wel over zeggen. Nu ik dan toch
het viel allemaal wel mee.
Nou ja, weet je, er is een heleboel heisa om echt waar helemaal niets. En dat vind ik gewoon best heel kwalijk.
We moeten niet in deze podcast over gaan hebben hoor, of niet te lang in ieder geval. Maar ik zag toch wel dat er wat autootjes gebotst werden daar.
Ja, maar goed, het is wel echt een super eenzijdig verhaal. En goed, ja, Ponyuws krijgt overal het platform om hun kant van het verhaal te vertellen. Maar de andere kant van het verhaal is nergens belicht. En laat ik dan toch maar vertellen dat het beeld wat Ponyuws schept absoluut niet strookt met de waarheid.
Goed, voor de luisteraars die denken ik ga gezellig een podcast over wielrennen luisteren en die geen idee hebben waar dit over gaat, hou het vooral zo. Het is iets wat Jury natuurlijk dicht aan het hart gaat,
ja,
op
precies.
Zijn eiland.
En het is echt aan alle commotie niet waard.
Nou, dan gaan
dus
wij
houden het hier ook bij.
We zitten er vrolijk aan mee te doen, moeten we niet doen. We gaan het hebben over een andere rel, namelijk die in de wielerwereld en opnieuw met Jumbo-Visma. Dit keer geen fusie, maar een inkomende transfer die voor behoorlijk wat stof doet opwaaien in de wielerwereld. Wat is er nu precies gebeurd, Jury?
Eigenlijk... Ja, was er wat onvrede bij Kian Uiterbroeks richting Bora Hansgrohe. Dat kwam tot uiting na de Vuelta, in de Vuelta. Dat kwam tot uiting na Crono Nation, de laatste koers van het seizoen, half oktober. Nou, vervolgens sijpelde in de media al door dat zijn contract, wat nog liep tot eind 2024, dat hij dan in ieder geval andere oren ging opzoeken en dat Ineos, Little Track en Jumbo-Visma geïnteresseerd waren. En ja goed, werd ook gerept over mogelijk een eerdere overgang. Grappig is dat wij voor onze vorige podcast eigenlijk dat is onderwerp ook op ons draaiboek hadden staan. Vanwege andere onderwerpen hebben we dat eerst laten liggen. Maar toen was het nog heel duidelijk, de situatie, hè, we spreken dan over eind november. Vanuit Kamp Jumbo zeker interesse om te praten zodra hij vrijkomt voor 2025. Intussen is die situatie veranderd, want Uiterbroeks zou per 1 december zijn contract hebben opgezegd bij Bora Hansgrohe, waardoor dus hij eigenlijk vrij was om te gaan. En toch eigenlijk wel uit het niks, op zaterdagavond, een heel onlogisch tijdstip vond ik, komt daar plots het nieuwsbericht: Kian Uiterbroeks is volgend jaar renner van Jumbo-Visma. Met anderhalf uur later een statement van Bora: dat is niet waar, hij is volgend jaar bij ons.
Ja. Een opmerkelijke gang van zaken, zeker ook omdat Jumbo-Visma hem gewoon redelijk stellig aankondigt. Mooie visual erbij, dat hij zelfs voor 4 jaar zou willen tekenen tot en met 2027, zeg je dan. Ja, en binnen no time inderdaad dat statement, dat dus nog waarin Bora hem gewoon aan zijn contract houdt. Nou, dat is allemaal al van afgelopen weekend. We zijn nu een halve week verder. Er zijn nog wat stappen in de tussentijd die we in deze tijdlijn eraan toe kunnen voegen. Want ook zijn manager, ja, zijn nieuwe manager, heeft zich inmiddels ook bij de zaak gevoegd.
Ja, en die heeft gezegd dat er procedures lopen en dat ze vertrouwen hebben in een goede afloop. Die manager is Alex Carrera, onder meer ook manager van Tadej Pogacar en Biniam Girmay. Een, denk ik toch wel, bekwame makelaar, zit al meer dan 30 jaar in het vak. En
jarenlang Nibali begeleid.
Precies, en ik spreek hem zelf ook wel op regelmatige basis, vrij regelmatige basis gaat wat ver. En op mij komt het iemand over als iemand die het beste voor heeft voor zijn renners. Om maar een mooi voorbeeld te schetsen. Hij heeft echt tegen Girmay gezegd, oké, toen hij bij Delco vrijkwam, wat is voor jou belangrijk? En dan heeft hij gezegd, ja goed, familiegevoel is belangrijk, ik wil mijn eigen kansen gaan. En terwijl hij aanbiedingen had van ploegen voor veel meer geld en voor veel langer contract, heeft Carrera toen gezegd, als dit echt belangrijk voor jou is, dan is Intermarché de beste optie. En zodoende is bijvoorbeeld die deal rondgekomen. Dus het is niet, iedere manager krijgt een bepaald commissie per contract. Ja goed, hij praat dus niet naar eigen parochie. En er zijn in Italië zeker managers die dat wel doen, die misschien iets minder de regels nauw nemen. Maar Carrera komt op mij over, en ook wat ik van andere mensen hoor, is het niet iemand die de regels maar aan zijn laars lapt. Dus ik was eigenlijk ook best wel verrast dat hij aan dit verhaal gekoppeld zat.
Ja, omdat hij ook de nieuwe manager lijkt te zijn van Uit de Broeks. Maar als we kijken naar de fase waarin het zich nu bevindt. Het is een beetje lastig van hoe ver we echt zijn, want het is natuurlijk een spel wat op hoog niveau in de boardrooms van de ploegen wordt gespeeld. Ja, wat we inmiddels zien is dat hij sinds Uit de Broek sinds 1 december in een zwart tenue traint. Dus al afscheid vanuit zijn perspectief al heeft gezegd, mijn contract is opgezegd of ontbonden met Bora. En inmiddels is al zelfs meetraind op het trainingskamp van zijn nieuwe ploeg.
Ja, bij Jumbo-Visma. Zeker zeer opvallend. Natuurlijk staat hij daar pas vanaf 1 januari onder contract. En mag hij niet nu al in die kleding trainen. Dat zijn voorschriften die de UCI voorschrijft. Daar zijn wel uitzonderingen tegenwoordig op mogelijk. Bijvoorbeeld, ik noem maar wat, een ploegenpresentatie die voor 1 januari van het nieuwe jaar is. Daar mogen renners wel al in een nieuwe kloffie bijvoorbeeld verschijnen.
Lissa, volgens mij nog steeds schriftelijk akkoord voor nodig van je oude ploeg.
Maar volgens mij is die regel veranderd. Voor dat soort zaken is dat niet langer nodig. Was voorheen wel zo. Maar goed, pin me daar niet helemaal op vast, want dat doe ik uit het hoofd en heb ik niet paraat. Alleen, ja goed, de hele juridische afwikkeling is wel een heel interessante. Want uiteraard hebben wij natuurlijk ook onze radars uitgezet. En komen we toch wel tot een heel aantal interessante afslagen waarvan ik me afvraag, komt dat wel goed?
En die eerste is?
Nou ja, goed. Om maar meteen te beginnen met hetgeen wat in het wielrennen natuurlijk, daar zijn contracten bindend. In de UCI-regels staat ook iets wat ook op betaalde transfersystemen lijkt, is absoluut verboden. Het mag niet. En als er een renner voor het einde van zijn contract over wil naar een andere ploeg, dan is daar een 3-partijenakkoord voor nodig. Dat betekent nieuwe renner, nieuwe ploeg en oude ploeg. Daarnaast moet nog de UCI het goedkeuren en vooraf moet er eerst de Professional Cycling Council op de hoogte zijn gesteld. Dus dat zijn 5 stappen die nodig zijn om een transfer mogelijk te maken, waarbij hier dus duidelijk is dat 1 van die partijen niet akkoord is. En dat is Bora Hansgrohe. Nu is er in België een wet, en die wet heet de Wet van 78, en dat komt puur omdat die wet in 1978 in het leven geroepen is. De arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars de mogelijkheid geeft om voortijdig en eenzijdig een contract van bepaalde duur te verbreken, mits er een vergoeding betaald wordt aan de partij waaraan je verbonden bent. En die vergoeding is gelijk aan het loon dat de sporter nog zou verdienen tussen het ogenblik van de verbreking en het normale einde van het contract. Dus zeg maar 13 maanden. Dat is een wet die vooral in het voetbal gebruikt wordt. Niet veel, want de FIFA staat die regel sowieso niet toe. Voetballers die gebruik maken van die regel een schorsing krijgen zodra die naar een buitenlandse club gaan. Is die transfer binnen België, dan heeft de FIFA daar niet zoveel over te zeggen en daar staat de Belgische wet boven, zeg maar. Dus heel veel gebruikt wordt die niet. Vaak wordt het gebruikt als pressingmiddel om bijvoorbeeld toch een transfer te forceren als de huidige club dwars ligt, of om een verbeterd contract te kunnen tekenen. Een aantal voorbeelden uit het verleden. In 2006 was de Belgische voetballer Steven de Voer, die bij Genk voetbalde, kon naar Ajax. Genk wilde niet meewerken aan die transfer. En uiteindelijk heeft de Voer dus met deze wet gedreigd om zijn contract te verbreken. Waardoor Genk onder zware druk stond en uiteindelijk toch een transfer er kwam. Al was dat niet naar Ajax, maar naar Standaard Luik. Zo zijn er wel meer. Hè. Doelman Koen Kasteels, dat zal bij de meeste mensen ook al een belletje doen rinkelen, heeft met deze wet ook een overgang geforceerd van datzelfde Genk naar Hoffenheim uit Duitsland. Maar ook in het wielrennen is die wet zeker wel eens gebruikt. Het is niet bij Bosjes dat het gebruikt is. Ik ken maar drie voorbeelden. De eerste die dat deed was Frank van den Broeke. Wijlen Frank van den Broeke in 1994 om zijn transfer van Lotto naar Mapai te forceren. Waarbij hij volgens mij nog 6 maanden schadevergoeding moest betalen. En uiteindelijk kwam die transfer ook later rond dan voor 1 januari. Sven van Toerenhout, de huidige bondscoach, heeft diezelfde wet ook gebruikt om over te stappen van Quickstep naar Rabobank. De laatste die het gedaan heeft, waarvan ik het weet, is Wout van Aert, die dezelfde wet gebruikt heeft om weg te gaan bij destijds veranders Willems Krelan. Of Sniper Cycling, zoals de BV daarachter heette, bij Nick Nuyens. Ja goed, die rechtszaak loopt nog steeds. Het punt is alleen dat daar Van Aert meent dat er ook vanwege dringende redenen moest vertrekken. En dan is het bedrag wat betaald moet worden aanzienlijk kleiner. Hè, toen Van Aert zijn contract daar verbrak, toen had hij nog 15 maanden en 2 weken over. En Van Aert had natuurlijk een dik contract, toen ook al, waardoor dat bedrag vrij hoog werd. Volgens mij in cassatie gaat het nog altijd om 660.000 euro. Als dat vanwege dringende redenen dus blijkt te zijn dat valide is waarom Van Aert zijn contract verbreekt is, dan is dat bedrag aanzienlijk minder of misschien zelfs nul. Maar pin me daar niet op vast, dat weet ik niet. Dus die wet van 78 is vaak gebruikt. Maar wat valt jou op?
Ja, het gaat hier natuurlijk wel altijd om ploegen. Om Belgische ploegen met Belgische wetgeving. En daar gaat het mogelijk hier mis mee als Uiterbroeks hier daadwerkelijk gebruik van wil maken. Want die is weliswaar een Belg, maar natuurlijk in dienst bij een ploeg met een Duitse licentie en een Oostenrijkse paying agent, hè?
Exact. Dus de vraag is nu, en dat maakt het zo interessant, ook juridisch gezien, in hoeverre kan een Belgische wet dit veroorzaken bij iemand die in dienst is bij een Oostenrijks bedrijf? Want dat zou betekenen dat Belgische wetgeving ook in Oostenrijk van toepassing is. En dat is natuurlijk wel een heel gekke situatie die mogelijk kan
ontstaan. Maar weten we zeker dat ze zich beroepen op deze wet?
Dat is mij door verschillende bronnen inderdaad verteld, dat dit de wet is die gebruikt is om hier onderuit te komen. Wat ik zeg, er is natuurlijk bij de UCI zelf die drie partijenregel die altijd leidend is. En daar bijvoorbeeld beroept ook Patrick Lefevre zich op, die zich ook met deze zaak bemoeid heeft. Maar ja, het punt is eigenlijk dat de UCI in deze hele situatie, en daar kunnen ze zelf eigenlijk helemaal niks aan doen, maar de partij is die onder de grootste druk staat. Want als deze transfer, want dat moeten we dan noemen, plaatsvindt, schept dat een precedent om een transfermarkt in het wielrennen te realiseren. Want het betekent dus dat de UCI-regelgeving, wat op zich best wel logisch is, onder landelijk en ook misschien wel EU-regelgeving valt.
Ja, maar dat is sowieso al het geval. Hè. Dat is ook al bij bijvoorbeeld de CAO. Zijn natuurlijk van alles ook in de joint agreement. Maar dat is allemaal ondergeschikt aan bijvoorbeeld het Nederlands arbeidsrecht.
Precies. Dus ja, de vraag is in hoeverre... Ja. Wat zijn die regels waard van de UCI? Want dan betekent ook, wat is een contract nog waard? Ik heb ook met verschillende rennersmakelaars gesproken. En die zeggen, ja, die kijken echt enorm uit naar hoe deze zaak ontwikkelt. Want ja, deze zaak kan een precedent scheppen om een transfermarkt mogelijk te maken, zonder dat de UCI daar ook maar iets van kan zeggen. Ondanks dat ze het verbieden en dus duidelijke regels hebben opgesteld over dat transfergebeuren.
Ja, want laten we over dat transferbeleid en hoe dat in het wielrennen eruit zou komen zien, daar zo meteen over hebben. Want wat natuurlijk heel interessant daarin is dat ze expliciet beschrijven dat transfers zoals ze dat kennen uit het voetbal, dus waarbij geldbedragen, grote geldbedragen gemoeid zijn, verboden zijn. Dus dat zou de hele regelgeving van de sport op zijn kop zetten. Maar voordat we daar naartoe gaan, wat ik ook wel frappant vond, hè, was hoe snel er persoonlijk in de richting van Plugge werd gereageerd door een aantal teammanagers. Hè. We zagen Lefevre natuurlijk al met zijn tweet. Brent Copeland was bijzonder scherp. Ook vanuit de hoek
Cedric van Seur.
Van Cofidis werd er echt een aanval geopend op Plugge. Heeft natuurlijk ermee te maken dat hij ook nog eens de directeur is, of de voorzitter van de IGCP, dus de overkoepelende vereniging van profploegen. Ik kan herinner me nog in de Tour de France, volgens mij was het in de startplaats van waar Poulidor geboren is.
Saint-Léonard de Noleblanc.
Exact, bij die start dat er 's ochtends die brief uitlekt, of in ieder geval er werd gesproken over dat er een brandbrief richting Pluggen was gestuurd, waarin echt werd gezegd van jongens, we moeten hem afzetten als voorzitter van de IGCP, omdat hij niet volledig in het belang van de ploegen zou handelen, maar met name zijn eigen belang zou prevaleren. Dat was de kritiek die toen klonk. Nou, dat is toen in de sisser afgelopen, maar nu ligt hij weer op het hakblok. Natuurlijk ook dat Lefevre het op hem geuit, of op het om gemunt heeft, is geen heel grote verrassing. Want ja, we weten ook dat Evenepoel serieus gekeken heeft naar de ploeg te verlaten. Nou, dat heeft niet meegespeeld in het hele fusieplan, maar had hem in die voorfase zelfs een grote invloed op kunnen hebben. Want ja, zonder Evenepoel is de ploeg die Lefevre heeft natuurlijk veel minder waard. Echt, ik denk dat je spreekt over meer dan een halvering waarschijnlijk in de waarde, als je alleen al kijkt naar de kwaliteit van de wielrenners. Dus goed, hoe deze zaak ook opgelost gaat worden, uit de ervaring of uit het verleden kun je wel opmaken dat de kans dat Uiterbroeks nog een kilometer voor Bora gaat fietsen bijzonder klein is. Dat die relatie is al zo dermate vertroebeld dat zie ik niet snel meer gebeuren. Maar goed, er gebeuren wel eens gekkere dingen in de wielerwereld, maar dit lijkt me echt onwaarschijnlijk. Maar hoe dit dan wel gaat eindigen en vooral hoeveel kleerscheuren dit voor Plugge gaat opleveren, ja, dat is wel een vraag die toch nog wel open blijft staan.
Ja. Ja, nou ja, goed, in die zin vraag ik me het af, want ik heb nog een uitlegartikel geschreven over het transfergebeuren in het wielrennen. En daarbij heb ik ook opgelijst welke renners in het verleden daarvan gebruik gemaakt hebben. Nou, je ziet echt de laatste 3 jaar een enorme trend, waar het voor 2020 eigenlijk bijna niet gebeurde. heeft het daarna echt een vlucht genomen. En ja, ik moet heel eerlijk zeggen, Jumbo-Visma weet wat het doet, want die zijn bij behoorlijk veel van die transfers betrokken geweest. Dat begon al, toen nog heel onschuldig, in 2016 en 2017 bij het overnemen van Dylan Groenewegen en Antoine Tolhoek, die allebei toen 1 jaar bij Roompot reden, neoprof waren en dus 2-jarig contract hadden. Maar goed, we halen het net al aan. Wout van Aert is op diezelfde manier naar Jumbo-Visma gegaan. Tom Dumoulin is op diezelfde manier naar Jumbo-Visma gegaan. En Thijs Benoot ook. Dus Plugge weet wel wat hij doet. Andersom heeft hij dat spelletje ook gedaan. Denk maar aan Dylan Groenewegen en onlangs nog Primoz Roglic.
Ja.
Dus die weten echt wel wat ze doen.
Zeker bij die laatste categorie. Zou je zeggen, dat zie ik toch ook wel een verband met een andere trend. Namelijk die ontzettend lange contracten. Hè? Dumoulin had een meerjarig contract bij DSM. Moest dus op een andere manier. Kon niet uit zijn contract lopen zoals dat gebruikelijk is. Dus dat wilde hij vroegtijdig vertrekken. Dan moest daar wat gebeuren. En datzelfde geldt natuurlijk ook voor Roglic. Die ook een ontzettend lang contract nog had bij Jumbo-Visma. Ik weet niet meer tot precies wanneer was het. Nog 1 of 2 jaar zelfs.
Tot en met 2025. Nog 2 jaar.
Precies. Dus weet je wel, dat is ook bijna einde carrière voor zijn leeftijd. Dat hij wel een transfer moest maken, of in ieder geval onder zijn contract uit moest komen om van ploeg te veranderen. Daarnaast laten we wel nu het transfersysteem gaan aanhalen, want jij pitchte van de week een verhaal bij mij om een column te gaan maken over de hele transfersysteem en of dat wel wat zou zijn.
Jij vakkundig hebt afgefakkeld, maar dat te zijn.
Nou ja, met de uitleg die je erbij gaf, dat ik dacht van het is wel een heel stuk complexer. En ik denk dat een transfersysteem daar in principe weinigen op tegen zouden zijn, want het maakt natuurlijk wel een stuk eerlijker. Hè? Je kunt de opleiding kosten die je eigenlijk meebrengt, kun je daarin in opnemen. Maar waar het wel al structureel gaat mislopen binnen het wielrennen, is het feit dat de renners willen niet minder gaan verdienen. Ploegen kunnen niet per se heel veel meer betalen. Rennersmanagers krijgen al een vergoeding, want die krijgen gewoon een deel van het jaarcontract van de renners. Waar ga je dat extra geld vandaan halen wat daadwerkelijk met de overgang van A naar B. Nu gaat al het geld in het contract zitten. En straks ga je dus ook in afkopen daarvan. En er zijn maar een aantal ploegen. Ik bedoel, het zijn er 4 die de middelen hebben dat te doen. Op grote schalen. Ineos, Jumbo-Visma, UAE en Bora.
Nou, ik schat Little Track ook in dat rijtje. Met het toevoegen van Lidl. Nee, klopt. Kijk, wat ik dacht, zo'n transfersysteem, als je renners kunt kopen, zou het wel betekenen dat niet direct volgend jaar of het jaar erop, maar in de toekomst ploegen potjes kunnen sparen en in de toekomst gewoon een eigen identiteit kunnen aannemen, omdat je eigen liquiditeit creëert. Hè, nu is het zo, een ploeg heeft een budget en eigenlijk wordt daar alles van betaald. Daar blijft niks van over. Behouders bij Bora, want die hadden dus een potje met geld ergens de laatste jaren gespaard, waarmee ze Roglic hebben overgekocht. Zonder gekheid. Waar ik aan zat te denken, het kan natuurlijk wel zo zijn, als dat op een gegeven moment gaat gebeuren, natuurlijk zullen de rijke ploegen daar eerst een voordeel van hebben, want die zullen de eerste stappen moeten maken. Maar op een gegeven moment gaan ploegen dus wel extra geld krijgen en zijn ze minder afhankelijk van die hoofdsponsoren. De vraag is alleen, hoe creëer je in de eerste plaats dat geld? En daar zijn investeerders voor nodig. Aan de andere kant is het misschien dan wel voor investeerders nu interessanter als er een transfermarkt is. Ik noem maar wat. Stel, jij wilt heel graag iets in de wielersport doen, maar je wil per se Mathieu van der Poel in je ploeg hebben. Dat is nu onmogelijk. Maar als jij die voor een aantal centen kunt kopen, ja, dan is een investeerder misschien wel bereid om te investeren in een ploeg als Mathieu van der Poel kan overgekocht worden.
Ja, goed, hoe dan die investeerder uiteindelijk zijn geld terugverdient. Het blijft gewoon een heel groot risico dat je alleen, je moet maar het geluk hebben of het talent om de juiste renners te scouten die daadwerkelijk van waarde gaan worden. Laten we vooral hopen dat het niet gaat lijken op het systeem uit het voetbal, waar er echt ontzettend veel geld aan strijkstokken blijft hangen.
Dat zal ook nooit gebeuren. Maar kijk, om nu maar een voorbeeld te schetsen, hè, Jumbo-Visma, Ineos en UAE Emirates, laat die alle drie een budget van 50 miljoen hebben, hè, hypothetisch gezien. Als die een goede renner willen overkopen, ja, groter dan 5 miljoen gaat het bedrag nooit worden. Want dat zou al 10% van het hele jaarbudget zijn, wat dat gaat kosten. Dus het is heel lastig. Maar ja, ik ben wel benieuwd of zoiets zou kunnen werken. Hè, om ook maar een voorbeeld te schetsen. Neem nu die Tour waar Chris Froome in de Dauphiné zo zwaar viel. En dus niet meer die kopman van Ineos kon zijn. Ja, een transfersysteem zou op dat moment ertoe kunnen leiden dat een ploeg ergens anders toch nog een kopman kan weghalen.
Ja, al heb je natuurlijk ook wat dat betreft alweer transfer windows. Hè? Dat kan natuurlijk in, wat is het, augustus heb je een optie en einde seizoen.
Maar goed, precies, dus dan moet alles op de schop, hè? Begrijp me goed. Maar nu mag het in ieder geval nog niet en daar moeten we het nu mee doen.
Precies, en het is afwachten wie er nu als eerste gaat reageren. UCI heeft laten weten het met aandacht te volgen. Ja, ben benieuwd wanneer zij daadwerkelijk aan zet gaan zijn. Of dat er toch tussentijds wordt gesetteld tussen Jumbo-Visma en Bora.
Maar daarover dus. Dat denk ik dus niet. Ik wil nog één punt maken. Dat verwacht ik niet. Dat baseer ik op gesprekken die ik met meerdere mensen over dit onderwerp heb gehad, die daar ook daadwerkelijk iets over te zeggen hebben, of iets over te vinden hebben. Die verwachten dus dat Ralf Denk, Duitser als hij is, hier absoluut niet mee akkoord gaat. En dat Uiterbroeks dus zal moeten blijven, want dat schrijven de regels eigenlijk voor. Maar net daarom is het wel interessant om te zien dat er nu in één keer die pesterijen naar voren komen. We hebben dat gecheckt bij verschillende partijen. Ik heb inmiddels ook vanuit Bora begrepen dat er weliswaar wat dingetjes zijn voorgevallen. Maar dat dat in iedere relatie zo is, met iedere renner en ook bewijs van tussen jou en mij. En dat het totaal niet strook met de drama die er zich nu eigenlijk aan het vertolken is. Dat deze situatie eigenlijk alleen maar verliezers heeft.
We moeten ook niet vergeten dat Uiterbroeks, hij is nu in één keer de talk of the town in het wielrennen. Het is nog steeds maar een man van 20 jaar.
Ja, heftig.
Precies. Goed, we gaan door naar het volgende dilemma. En dat dilemma dat ligt bij Mathieu van der Poel. Die heeft afgelopen week vooruitgeblikt op zijn komende crosswinter. Maar erin ook al wat door laten schemeren over zijn wegseizoen. Dat is nog alles behalve in beton gegoten. Hij heeft drie opties waarin de Tour de France zo nu en dan een vraagteken is. En ook welke discipline zij op de Olympische Spelen gaat doen. Wij hebben daar in een van de meest recente afleveringen alles uitgebreid over gehad. Maar dat was de optie die jij opperde, Jury, om wel aan de Tour de France te gaan deelnemen en die na een rustdag eruit te stappen, dat voor hem niet bespreekbaar is.
Nee, dat is ofwel of geen Tour, maar geen halve. Dus nou ja, dat is in ieder geval een scenario wat de prullenbak in kan. Maar ik zag wel dat Luik mogelijk toch nog een optie is. Maar daarbij heb ik zelf ook wel de conclusie gemaakt. Als hij die gaat doen, dan gaat dat mountainbiken sowieso niet door. Want anders is dat eigenlijk niet te combineren.
Want?
De wereldbekers in het mountainbiken die zijn eind mei. Er is ook nog een EK mountainbiken, ook in mei. Half mei, zeg ik uit mijn hoofd. En als hij na een druk voorjaar, dat eigenlijk komende zaterdag begint, op 16 december, als je dat doortrekt tot en met Roubaix van 7 april, dan moet je er daarna heel even tussenuit om de riem even te laten vieren. En daarna heb je nog een paar weken de tijd om weer op te bouwen naar het mountainbike. De stap waarvan hij altijd zegt, dat is de moeilijkste van de racefiets naar de mountainbike. Als hij het mountainbiken gaat doen, is het ook de bedoeling dat hij vooraf wat meer wedstrijden op de mountainbike zal doen. En dus lijkt het mij logisch dat het in ieder geval die wereldbekers zijn. Eind mei, begin juni. En misschien wel dat EK half mei. Als je Luik erbij neemt, dan trek je dat voorjaar door tot 20 april. Betekent dus, als je daarna nog heel eventjes een weekje vrij afneemt, dat je eind april, begin mei met die voorbereiding op het mountainbiken begint. En ja, dan is die tijd best wel kort. Dus ik vermoed, als hij tot Luik doortrekt, maar dat zullen we tegen die tijd al lang weten, dat het mountainbiken sowieso niet doorgaat.
Nee. Wat is jouw vermoeden?
Nou ja, goed, waar het 2 weken terug, hè, bij de laatste podcasten nog, voor mij althans, de geluiden die ik ook hoorde, opleek dat de Olympische mountainbikewedstrijd buiten kijf stond, proef ik nu ook in de interviews en de video's die ik met hem gelezen en gezien heb van vorige week, hè, van dat mediamoment, dat dat toch wel echt helemaal anders is en dat die wegwedstrijd nu 100% wel vast lijkt te staan, maar dat het grote vraagteken is, ga ik de Tour in de regenboogtrui opofferen voor het mountainbiken? En dat lijkt me nu de hoofdvraag, waarbij het risico op afbreuk in die mountainbikewedstrijd ook best wel heel erg groot is.
Ja, maar als hij niet 100% voorbereid aan de mountainbikewedstrijd deelneemt, en dat wordt, nou goed, en hij is niet een top doen en hij eindigt, weet ik veel, 12e. Zou dat dan een schande zijn?
Ik denk voor Mathieu van der Poel wel.
Ja.
Want, en dat zei, dat beaamde ook Gerben de Knecht, interview wat sinds woensdagochtend bij ons op de website staat. Die zei, als hij ze allebei doet, is hij bij beide niet 100% voorbereid. De laatste jaren heeft hij heel duidelijk steeds keuzes gemaakt. Hè, waar hij voorheen nog wel eens alles deed. Hè, veldrijden, wegwielrennen, mountainbiken. Als hij even kon, reed hij iedere wedstrijd. Hè, daar is ook meermaals wel eens kritiek op geweest van, goh, doet hij niet te veel? Dan was het weerwoord altijd, ja, maar die crossjes zijn maar een uur. En het mountainbike is maar 1,5 uur. En de wegwedstrijden vallen ook wel mee. Hoeveel dat is. Was daar altijd die kritiek. Daarna heeft hij eigenlijk de laatste 2 jaar gericht keuzes gemaakt. Ja, en de laatste 2 jaar zijn misschien wel de beste 2 jaar uit zijn hele carrière geweest. Dus ja. Wat dat betreft, vermoed ik dat hij een keuze gaat maken tussen mountainbike of de weg.
Ja, die keuze die schuift hij nog eventjes voor zich uit. Eerst dus nog een hele drukke periode vol crossen. En ik vind het wel enigszins opvallend, Jury, dat hij die een week naar voren heeft gehaald.
Ik ook. het was de bedoeling dat hij zou hervatten in de Zilvermeercross in Mol op 22 december. Nu is dat in Herentals, de X2O Manche. Weekje eerder dan gepland. Ja, en ik, het enige wat ik me daarbij kan voorstellen is dat hij gewoon zin heeft om te crossen. Dat de honger naar competitie hem te groot is geworden en dat hij een weekje eerder begint. Dat hij gewoon te veel zin heeft. En dat is eigenlijk alleen maar goed.
Ja, wat ik ook meespeelde is dat hij voor het eerst een hele winter in Spanje heeft gezeten. We hebben er op social media weinig van hoeven missen. Hoeveel en hoe goed hij daar al aan het trainen is geweest. Ja, wellicht gewoon er al een week eerder volledig klaar voor.
Dat zou ook kunnen. Maar ik vermoed, ja, wat ik zeg, ik vermoed zelf dat hij gewoon te veel zin heeft om weer te koersen. Het is natuurlijk ook alweer een tijdje terug. Hè, dat Olympisch test-event was 23 september. Nou ja, dat is toch al bijna 3 maanden terug zonder competitie. En ik denk dat hij dat wel nodig heeft. Trouwens nog 1 dingetje over die Olympische Spelen. Ik heb nog heel eventjes opgezocht in hoeverre de Tour nodig is voor de Olympische Spelen. Want die ligt er altijd net voor. Sinds 1996 mogen profs meedoen aan de Olympische Spelen. Dat betekent dat er 21 medailles zijn uitgedeeld. Hoeveel van die medailles denk jij dat er te beurt zijn gevallen aan renners die de Tour hebben gereden?
Ik zou denken, ik weet dat in het jaar van gaat het ook over alleen tijdrit of ook wegrit?
Nee, gaat alleen over de wegrit.
Ja, dan zullen het er niet veel zijn geweest.
Wat denk jij?
Ik denk geen.
Daar zit je
van Avermaat. Van Avermaat heeft natuurlijk veel.
Van, Van Avermaat reed de Tour ook voor de Olympische Spelen. Maar ik zal je helpen. 21 medailles dus. 14 van die medailles reden voorafgaand aan de Olympische Spelen ook de Tour. Dus er is hoop. En Paolo Bettini werd in 2004 Olympisch kampioen op de weg zonder de Tour de France. De nummer 2 van dat jaar, Sergio Paulinho. Nou, die was tot dan toe volledig onbekend. Die slaagde er ook niet in. Zo zijn er nog wel meer renners die dat niet gehaald hebben. En, nogmaals een kanttekening, zijn grote aartsrivaal, Wout van Aert, gaat de Tour natuurlijk ook niet rijden. Dus wat dat betreft heeft hij niet een nadeel ten opzichte van zijn grootste concurrent, ja, dat hij de Tour niet rijdt. Dus
ja, op basis
ja,
van,
ik wil het nog wel eens zien.
Op basis van het verleden, hè, maar... ook het regeltje,
maar ik heb van de week geleerd dat ik me daar niet op moet baseren.
Nee, en in het verleden behaalde resultaten bieden weinig garantie voor de toekomst. Precies. Inmiddels zijn aangehaakt Niels en Zeger. Mannen, wat vinden jullie ervan dat Van der Poel in één keer een week eerder gaat crossen? Zit er nog een speciale reden achter? Wij zijn er niet achter gekomen.
Goh, ja, maar wat hij zelf aangaf is dat hij toch zich heel goed voelde in Spanje. En dat hij dacht dat het wel goed zou zijn om nog eens een cross te rijden voor die echte crossperiode, de kerstperiode, zou beginnen. Want hij zou normaal beginnen in Mol, wat toch een week later is. En dan zouden er wel heel veel cross op korte tijd volgen. En ik denk dat hij zelf voelde van misschien is het toch wel goed om even het gevoel te kunnen krijgen voor die drukke periode.
Ja, ik heb nog deze week gebeld met Paul Herijgers en Erwin Vervecke. Erwin Vervecke die is ook betrokken bij de organisatie in Herentals. En die zeiden eigenlijk allebei dat het initiatief van Christopher Roodhoofd zou komen. Omdat ja, de ploeg die is blijkbaar gevestigd in Herentals ook. Waar dat
klopt.
Doorgaat. Christopher Roodhoofd is ook afkomstig van daar. En hij zou dan op die zondagochtend zelf gesuggereerd hebben van goh, misschien moeten we toch daar al een week vroeger aan beginnen. Dus ja.
Ja, ook omdat, en wellicht ook omdat juist de grote man uit Herentals er niet bij gaat zijn.
Ja, dat vinden ze natuurlijk enorm jammer bij de organisatie natuurlijk. Maar blijkbaar was ook die ploegstage iets waar Wout totaal niet onderuit kon. Hè. Dat is een heel logistieke stage, die decemberstage, waar dat ze foto's nemen, al dat soort dingen.
Er moest toch iemand Kian Uiterbroeks welkom heten?
Dus enorm jammer daarvoor die organisatie. Maar ze hebben daar nu met Mathieu nog altijd aan een soort lokale favoriet, zal ik maar zeggen. Hè.
Ja. Voordat we verder gaan hebben ook over de terugkeer van de korte terugkeer van Wout van Aert. Laten we die er wel nu bij pakken, want dan pakken we hem op volgorde. Eerst Wout van Aert en dan Val di Zola. Daar is nog wel het een en ander over te zeggen. Ja, Niels, jij was afgelopen zaterdag bij die terugkeer van Wout van Aert in het veld. In het begin was hij toch nog best een beetje voorzichtig. Zo van, die terugkeer op de fiets, dat beviel me wat minder goed dan gehoopt. Hij was wat banger. Maar dat was in die wedstrijd Nigel onverrassend eigenlijk. Niet verrassend, weinig van te merken.
Nee, klopt. Maar ik vond hem eigenlijk achteraf ook nog altijd heel voorzichtig. Want natuurlijk, ja, de tegenstand in Essen, we willen daar geen afbreuk aan doen. Maar het was maar Jens Adams, maar Thijs Aerts, maar Lander Looks. En ik denk dat daarom Wout nog altijd niet echt grote conclusies durfde trekken achteraf. Ja, vooraf was hij enorm voorzichtig. Hè. Hij zei van, ja, ik heb wel een paar keer op die crossfiets gezeten, maar dat was hem niet echt meegevallen. Hij heeft er meer een schrik van gepakt dan dat hij echt zin kreeg in het crossen daarvan, had hij gezegd. En ik kan me ook wel voorstellen dat ja, die techniek dat volledig weg is. En hij gaat daar ook nu op de komende stage met Jumbo-Visma. Die crossfiets gaat ook niet mee, hè, heeft hij gezegd. Dus het gaat echt puur... ook zijn dat hij daar zich op de weg gaat voorbereiden. En ja, dat zegt ook wel genoeg, denk ik, richting die kerstperiode, dat echt geen doel op zich is. Dat we daar misschien wel een deftige Van Aert gaan zien, maar hij heeft echt nog minder dan andere jaren zich daarop voorbereid. Hè.
Ja, wat me dan toch opvalt, dat hij wel nog één cross ervoor pakt voordat hij op de stage gaat. Je zou bijna zeggen, is het niet logisch om gewoon... vol die wegtrainingen te doen en pas als die stage voorbij is, echt richting de kerstperiode, dan pas die crossfiets te pakken. Heeft hij daar nog iets over gezegd?
Ja, hij zei dat op voorhand al, voor de cross, dat hij graag nog een keer dat crossgevoel wilde opdoen. Omdat anders gaat hij op die stage heel veel op die wegfietsuren maaien en dan heeft hij bang dat hij volledig dat gevoel kwijt is. Terwijl nu heeft hij de afgelopen weken wel een paar keer op die crossfiets kunnen zitten, wat dus op die stage nu niet gaat lukken. En dan wouden we dat toch nog één keer testen in competitie om te zien hoe het ging. Maar ja, ook Essen. Je hebt misschien gezien, het was ook totaal geen technisch parcours of zo. Hè. Het was puur op de kracht, heel veel lopen ook. Dus ja, of hij daar nu heel veel aan gehad heeft of om zijn techniek te testen of zo, weet ik nu ook wel niet.
Ik wil toch nog iets toevoegen aan de cross van Essen. Er is heel veel gezegd dat de toppers daar afwezig zijn en dat klopt ook zeker. Maar aan de andere kant, Jens Adams is de laatste tijd echt wel gewoon heel goed aan het rijden. Die rijdt de ene top 10 plaats naar de andere. En ik heb even wat resultaten bekeken. Bijvoorbeeld vergelijkbare wedstrijden met veel modder en lopen in Dendermonde en Dublin. En echt Adams op 45 seconden maximum van de eerste plaats. Nu wordt hij op een anderhalve minuut gezet, dus dat is toch al een heel groot verschil. Als we naar iemand anders kijken, Lander Looks, die eindigt op meer dan 3 minuten. En dat is eigenlijk heel het seizoen maar 2 keer gebeurd voor Looks. En dat was 2 keer wanneer hij pech heeft gehad. 1 keer moest hij de koppenmerg omhoog lopen en de andere keer heeft hij minuten stilgestaan met zijn derailleur. Dus de verschillen, puur objectief, zijn wel groter dan normaal. Dus ik denk ook niet dat we de tegenstand zo mogen minimaliseren, omdat er geen Van der Haar of Iserbiet aan de start staat.
Ja. Ik vind vooral dat het koersverloop natuurlijk wel totaal anders zijn. Mocht wel Iserbiet, Nieuwenhuis en Lars van der Haar aan de start staan.
Ja, maar ik vind toch, als je Wout van Aert heet, je bent drievoudig wereldkampioen, je rijdt iedere winter al die gasten naar huis, met alle respect. Ik vind dan vind ik het wel een beetje lafjes dat je zegt van ja, god, ik weet het niet, moet er eens inkomen. Ja, sorry, maar dat is, vorig jaar was het hetzelfde liedje en wint hij al zijn crossen tot en met het WK zo'n beetje. Rijdt zelfs Van der Poel de vernieling in. Ja, als jij dan terugkeert in Essen, je weet dat al die grote, dat volgens mij de volledige top 10 er niet is, behalve Jens Adam, zeg dan gewoon een keer, ik ben hier aan mijn stand verplicht te winnen. Want dat is hij ook. Ja. En als dat tegenvalt, dan zeg je, wauw, toch onderschat. En dan ben je er ook vanaf.
Dat had gekund, maar als je daar gaat zeggen van ja, ik ga je deelnemen en stel me de vraag, wat is je verwachting? En zeg ja, krijg je op 1,5 minuut. Dan zitten wij hier een week later op dit moment zeggen, goh, die is wel een beetje zichzelf gaan geloven, hè? Dus op zich
ja,
snap
maar dan,
ik het wel.
Dat is dan toch niet logisch? Dat is niet onlogisch.
Nee, maar als hij het niet doet, hè? Ik bedoel, ik ga ik toch even uit school klappen. Jullie zaten in de appgroep al te zeggen, oh, hij heeft het wel een beetje moeilijk in dat eerste kwartier. Dan denk ik, ja jongens, een cross is 3 kwartier, hè? Waarom zou hij het in de eerste kwartier, waar moet hij al à la Nieuwenhuis in Val d'Isol al in bocht 1 vertrokken zijn?
Ik had ook een beetje het gevoel dat hij, ik dacht eerst van, oh, wow, hij heeft het inderdaad toch wel lastig, dat had ik ook. Maar ik had wel op een gegeven moment zo'n idee dat na 2 rondjes of 3 rondjes, dat hij zoiets van, maar het is wel goed zo, ik vind het prima, gashandel gaat open en dan gaan we. En dan was er ook niemand die kon volgen.
En ten opzichte van de andere crossers, heet hij ook nog niet het crossgevoel, hè? Daar waren, hoeveel cross heeft Jens Adams al gereden? Nou, dat zullen er dicht tegen de 20 aan zitten. Het zal ergens tussen de 15 en 20 crossen zitten. Nou ja, dan heb je eventjes, dan kan ik me begrijpen dat je dat gevoel heel eventjes nodig hebt. Maar nu is het natuurlijk de hamvraag. Van Aert had het geluk hier dan tegen, zoals onze gewaardeerd oud-collega Nico zou zeggen, tegen Janneke en Mieke te kunnen crossen. Gaat Van der Poel gaat dat niet hebben. Die moet het gelijk opnemen tegen Pidcock. Van Pidcock weten we natuurlijk wel, hè, daar ga ik toch een beetje zelf al invullen, dat hij wel altijd echt wat crossen nodig heeft. Maar gaan we, wat is jullie verwachting, gaan we Van der Poel ook op minstens 1,5 minuut voorsprong zien winnen van de rest?
Ik hoop in ieder geval dat hij wat realistischer in de naast wordt. Hij heeft natuurlijk maar 2 crossjes gehad, dus ook al een beetje ingedekt. Maar ik zou het toch wel eens mooi vinden als hij zegt van, goh, ik ben goed in orde, de cross is wat anders, maar ik moet die normaal gesproken winnen.
Ja, hou je daarin mee?
Die gaat gewoon winnen met veel voorsprong. Je ziet ook hoe hij in Spanje aan het rondrijden is. Hij lijkt echt van te blaken van zelfvertrouwen. Hij lijkt echt zich heel goed in zijn vel te voelen. En ik denk dat dat toch vaak het belangrijkste is voor Van der Poel. En ja, Herentals, dat gaat, we moeten daar nu niet moeilijk over doen. Die gaat daar gewoon met een heel grote voorsprong winnen. Pidcock, zoals inderdaad Maxime zei, is heel vaak nog niet top in de eerste crossen. Werd echt al vaak geklopt dan door de Iserbeets. Dus ja, niks aan te doen zaterdag voor Van der Poel.
Ja. Ik hoop dat het wel wat drukker gaat zijn dan.
Maar het enige wat ik nog aan het denken was, hij heeft natuurlijk heel die periode nu in Spanje getraind, Mathieu, en hij komt hier nu wel weer in totaal andere omstandigheden terecht. Hè. Als het nu zaterdag super hard regent, koude, is ook wel iets wat Van der Poel niet altijd even hard ligt. Dat gaat nog wel een factor zijn die misschien een kleine betekenis, rol van betekenis voor hem kan spelen. Ik zeg ook, hij gaat natuurlijk gaat hij winnen of toch gaat er heel dichtbij zijn. Maar het is toch wel iets waar we een beetje rekening mee moeten houden, denk ik. Ja.
En wat ik vind, hè, maar dat zal ook doorheen het seizoen zo zijn, het grote verschil wat we dit jaar ook gaan zien tussen Van der Poel, Van Aert en ook Pidcock, is het verschil dat alleen Van der Poel het WK gaat doen. Dus voor die andere gasten is er eigenlijk niks te winnen. En dat lijkt me, hoe topsportminded ze ook zijn, mentaal lastiger dan wanneer je weet, ik moet goed zijn op dat WK.
Ja, al blijft natuurlijk wel de individuele, iedere wedstrijd opnieuw, dat die gasten natuurlijk ook niet willen verliezen. Kijk, het is niet, nee, dat... ik ben het met je eens, het is niet een opbouw naar een groter doel. En, maar maakt dat juist een verlies is extra pijnlijk? Want dat is het enige wat voor hun nog te halen valt, hè?
Ja, ik denk dus dat dat geen reet uitmaakt. Ik denk dat je heel snel, stel ik noem maar wat, er Van Aert rijdt ergens op 20 seconden, dat ik, ach, wacht, het is wel best.
Is het dan niet juist mentaal makkelijker? Als het toch niks moet.
Ja, maar ik bedoel ermee te zeggen dat het me mentaal moeilijker lijkt om het onderste uit de kant te halen. Dus om, nou ja, echt die rode zones aan te tikken. En ja, goed, waar je misschien normaal gesproken alles doet om te winnen, dat je dan toch iets sneller genoegen neemt met van, het is wel goed zo. Het is morgen
een goede
weer,
vraag om ze is dit weekend te gaan stellen. Ik wil nog even naar Val di Zole. Want ik vermoed niet dat ze cross gaan zijn waar het helaas minder publiek zichtbaar is dan in Val di Zole. Wel twee schitterende crossen gezien met mooie winnaars. Met name bij de vrouwen vind ik toch wel. De grootste overwinning van Manon Bakker in de Wereldbeker. En ja, als je toch gaat kijken wie zij daar verslaat. Hè? Een duel met Alvarado, maar vooral een Pepitse. Ja, die een jaar eerder er nog hartstikke goed doorheen leek te rijden. Maar toch eventjes haar sneeuwgevoel totaal kwijt was. Hoe keek jij daarnaar, zeker?
Ja, dat was zeer opvallend. Al moet ik ook wel zeggen, ze heeft natuurlijk altijd haar befaamde GoPro-lab op voorhand, waarin ze al het rondje verkent. En daar was ze op pad met Manon Bakker, toevallig. En eigenlijk reed Manon Bakker constant beter rond. Constant de betere lijnen, ze maakte minder foutjes en reed eigenlijk constant weg van Pietersen. Dat zegt natuurlijk niet zo heel veel, maar achteraf blijkbaar toch wel. Maar het was heel opvallend. Pietersen was niet zichzelf. Ik denk dat ze niet durfde. Iets wat normaal wel bij haar het geval is. Maar ze leek heel voorzichtig rondrijden en stapelde toch de foutjes op.
Ja, dat vind ik zo opvallend. Hè? Want een jaar eerder wint ze de cross. Rijdt ze Alvarado op 44 seconden en Manon Bakker op meer dan anderhalve minuut. Dat is dit jaar... Ja, rijden ze alle drie wel weer mee, maar is Pietersen zelfs niet eens... zijn die rollen helemaal omgekeerd, zo moet ik het zeggen. Ja.
Maar goed, je zag het vorig jaar ook, hè, wat Zegen zegt. Die angst is denk ik best wel een bepalende factor. Want een jaar geleden deed Van der Poel ook mee. En ik weet niet of jullie dat nog herkenden, maar die kwam ook niet vooruit in die cross. En daarvan zei vader Adrie later, ja, hij reed met angst rond. Iedere bocht, voetje uit het klikpedaal, puur bang om te vallen. En nou ja, de rest van wat er dan nog navolgt, die hypothekeren. En ik kan best... me voorstellen, als dat bij iemand in het hoofd gaat zitten, dus zoals bijvoorbeeld bij Puk, dat je dan zoiets hebt van goed, ik doe toch wel voorzichtig. En bij Bakker is dat weer volledig andersom. Die vorig jaar... Ja?
Nou ja, jij was daar vorig jaar, hè, speciaal voor Van der Poel. Wat zei hij toen tegen jou na afloop?
Nee. Alleen nee, toen ik vroeg of hij iets wilde zeggen. Daar bleef het
en
bij.
Toen?
Dus,
Ja, goed.
Ik was daar dus inderdaad vorig jaar voor een mooie anekdote. Van der Poel reed dus niet slecht rond. En ik had overleg met jou als baas zijnde, als meneer de hoofdredacteur. En jij zegt, skip het podium, we moeten alleen Van der Poel hebben. Maar goed, die zei dus heel hard nee. En dan kon ik echt naar fluiten. En toen had ik niks na afloop. En toen was ik eigenlijk in Italië voor één ding. En dat had ik niet. Dus dat was best
wel... Het was een lange reis naar huis.
Ja. Het was inderdaad een lange reis naar huis, ja.
Los van de wedstrijden, ik sneed net al eventjes aan. Het is een prachtig cross. Jij bent er vorig jaar geweest, ik ben er 2 jaar geleden naartoe gegaan. Het is in een schitterend gebied. Sneeuwcrossen zijn er helaas bijna niet meer. Het is echt Val di Zole of af en toe een beetje... een heel klein laagje wat in België of Nederland nog valt. Maar goed, het lijkt niet echt van de grond te komen. Zowel niet qua deelnemers is het ongeveer de populairste wereldbeker om te schrappen. En datzelfde geldt nu ook voor het publiek. Want als je keek op de stream, ja, je zag echt alleen maar wit van de sneeuw.
Ik denk dat ze, dat ze eigenlijk een probleem hebben qua kalender. Ze passen gewoon niet goed in de kalender. Vroeger gaat niet, omdat er dan gewoon geen sneeuw ligt. Dat was al trouwens een vrees voor de organisatie op voorhand. Er lag even geen sneeuw. Dus dat is geen optie. Maar als we nu liggen, in begin december, zijn alle wegploegen op stage. Dus dan is het gewoon heel makkelijk voor de renners om, en heel logisch om die race te skippen. Later is het ook quasi onmogelijk, want dan kom je in de kerstperiode terecht. En als je dan echt
vorige week was het wel een week later. Ja. Toen was het 18 december.
Ja. En stel, dat is nog naar januari beschuit, zit gaan met de kampioenschappen. Dus er is eigenlijk heel weinig ruimte. Dus qua kalender zitten ze gewoon in een heel moeilijke situatie.
Ja. Plus, dat weinige publiek was mij ook opgevallen. Vorig jaar was dat natuurlijk Van der Poel als grote publiekstrekker. Twee jaar terug waren er Van Aert en Pidcock. Waren er ook Van Empel en Vos. Nu was er dus heel weinig publiek. Er waren niet echt publiekstrekkers. Dat kwam ook vooral, wat jullie net ook constateren, dat het relatief makkelijk was om deze te skippen. Maar dat heeft ook verschillende factoren. Het is natuurlijk een lange reis die je moet maken. Het is niet om de hoek. Het kost veel geld. En ja, voor renners zeg maar, die niet direct op de voorposten staan, levert het ook niet veel prijzengeld op. Ik noem maar wat. Stan Godry werd bijvoorbeeld 15e. Ja, ik denk dat die, volgens mij, als ik het prijzengeld goed op mijn hoofd heb, €700 daarmee verdiend heeft. Klinkt natuurlijk best wel als een behoorlijk bedrag. Maar ik denk dat je dat aan reiskosten al kwijt hebt. Als je dan nog een keer een lekker band hebt of een wiel kapot. Ja, dan kost dit geld. Zeker als je in de wereldbeker in de eindstand, de eindprijzen levert natuurlijk nog veel meer geld op. Als je daar ook niks in te zoeken hebt, ja, dan heeft het amper zin om hier naartoe te gaan. Want het is een verliesleidende trip. En dat zag je ook wel. Hè? België met een kleine selectie, Nederland met een kleine selectie. Plus dat de noodzaak om toegevoegd te worden tot het Olympische programma, wat eigenlijk de oorsprong van deze cross was, ja, dat lijkt voor 2026, als de winterspelen in Italië zijn, en niet te komen. En dus is eigenlijk een beetje, het speciale wat deze cross was, had misschien al weg.
Ja, want dat is ook het punt. Daarmee werd het in, natuurlijk twee jaar geleden met veel bombarie gepresenteerd. Pakte toen ontzettend veel media-aandacht vanwege die lobby naar de winterspelen. Ik heb het dit jaar niet één keer nog gehoord. Ik weet niet eens of het nog daadwerkelijk speelt. Of dat het destijds echt als proefballonnetjes is opgelaten. Kijken wat er van terecht zou komen. En dat nu al een beetje in stilte is gestorven.
Ik heb er nog wel een vraagje naar gedaan vorige week bij de organisatie. Van, goh, hoe zit dat nou? En eigenlijk was dat antwoord van, er zijn nog een heel aantal hordes te nemen. En op dat vlak is het stil. En ik denk dat we daar aan onze conclusies wel mogen verbinden.
Ja. Als we kijken naar de crossbreed, was het absoluut niet saai. Niels, je hebt er een artikel van gemaakt. Niet eerder zijn er van de laatste jaren niet eerder zoveel verschillende winnaars in wereldbekers dan dit jaar.
Ja, klopt inderdaad. Ik heb het ook een beetje proberen te verklaren, zal ik maar zeggen, samen met verschillende analisten. Maar ja, een echte verklaring is er ook niet voor. Het zijn eigenlijk de mannen van Sven Nys die er plots volledig zijn doorgekomen. Als je kijkt naar zo'n Ronnaar, die heeft vorig jaar denk ik één keer maar podium gereden in een grote cross. Nys juist hetzelfde op het BK. En die mannen hebben een gigantische stap gezet. Gewoon heel plots, zal ik maar zeggen. Eigenlijk toch wel een beetje, ik zou niet zeggen uit het niks, maar wel die uitslagen in die topcrossen, dat ze meteen de stap naar winst zetten. En dan zo'n Nieuwenhuis, dat was vorig jaar ook al eigenlijk een beetje aangekondigd door Sven Nys. Hij heeft een inloopperiode nodig van een seizoen en volgend jaar zal hij er pas echt staan. Dus het zijn eigenlijk die drie talenten die er plots zijn bijgekomen en die ook wel goede met minder goede periodes afwisselen. En daardoor is er dan ook veel ruimte voor renners om te gaan winnen. Hè. Dus in de ene periode dan pakt Nieuwenhuis zijn deel, dan Nys, tussendoor is er ook Izerbeet nog. Dus het is zo die constante factor op Izerbeet na die er eigenlijk wel een beetje mist. Ook omdat veel renners ook de helft van de crossen links laten liggen tegenwoordig.
Ja. En vind ik ook van Toerenhout en Sweek die alles behalve hun topvorm nog benaderd hebben dit seizoen. Die normaal gesproken ook een groot deel van die overwinningen voor zichzelf hadden opgeëist.
Ja, en omdat het niveau zo hoog ligt, komen ze er ook niet meer bij. Ze doen er alles aan. Zijn blessure dateert al van september intussen. Hè? En hij geraakt toch maar niet op dat niveau. Dus dat zegt heel veel over het algemene niveau in de cross, denk ik ook. Ze bekampen elkaar allemaal en ze brengen elkaar daarmee ook naar een hoger niveau.
Ja, nou, de cross was niet saai, het wordt nu zeker niet saai. Alle verloven zijn ingetrokken bij ons om straks alle crossen waar Van Aert en Van der Poel daarbij aanwezig te zijn. Dus Niels, Zegen, jullie gaan aan de bak de komende weken. Dat gaan we natuurlijk allemaal blijven volgen. Dit weekend zijn we er alweer bij. Dus interviews met Van der Poel zullen op YouTube verschijnen. Dus vergeet je daar ook niet op te abonneren. Wij zijn er volgende week met twee afleveringen. Begin van de week hebben we een special die in het teken staat van Jumbo-Visma van... Die gaan zich volgende week presenteren. En in die eerste aflevering gaan we kijken van wat we al weten van de nieuwe ploeg. En daarna komen we ook nog met een uitzending die we live opnemen bij de presentatie. Want die is volgende week donderdag. Dank voor het luisteren. Vergeet Wielerflits niet te volgen op alle kanalen. En graag tot volgende week.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.